Vader, dank u dat u onze koning bent. En ik weet niet waarom, maar ik heb heel sterk het gevoel dat God zegt tegen een aantal mensen hier, kies dan heden wie je dienen wilt. En misschien zit je wel op een kruispunt of sta je voor hele moeilijke keuzes of heb je soms moeite met het maken van de goede keuzes. Maar God zegt, kies dan heden wie je dienen wil. Want je kan elke dag je keuze maken om voor God te kiezen of om je eigen gang te gaan. Amen. Amen. We gaan straks avondmaal vieren en gaan we verder met de aanbidding. Vorige week heeft Martijn een supergoed woord met ons gedeeld over, we zijn bezig met de cultuur van geven, of de cultuur van het koninkrijk. Wat betekent het om vanuit het koninkrijk van God te leven en hoe betekent het om te geven? En ik stel voor dat we vandaag een opstandingsoffer houden. Wauw, wat een aanbidding. Ik bedacht me net nog even onder aanbidding. Ik denk, man, wat zijn we weer gezegend als gemeente met, wat zijn we gewoon gezegend met zoveel geweldige muzikanten. Ik weet dat er een tijd was toen we net begonnen, dat we heel blij waren dat we één iemand had die gitaar kon spelen bijvoorbeeld. En toen hadden we iets groter ding, zo'n oude monitor en die hadden we daar dan voor staan. Wat zei je? Ja, nou, we zullen nog een keer misschien een stukje laten zien. We hadden toevallig pas met opruimen van een kast, vonden we een dvd van 2007 of zoiets. Het was bij het afscheid van Ethan en Irene, want die gingen toen trouwen. En toen hadden we een encounter weekend gehad en toen hadden we een dienst. Het was nog in de Daalse Hof. Het was heel schattig. Allemaal mensen, jongeren die nu inmiddels 20 zijn, die waren toen nog zo. En Timo stond er onder andere op. Jikke. Jikke, die wenste Irene en Ethan heel veel sterkte met hun huwelijk bijvoorbeeld. Er zijn allemaal hele grappige dingen die je dan terugziet. Mensen die veranderd zijn. Het is altijd leuk om terug te kijken, maar nog mooier om vooruit te kijken. Ik ga heel kort wat met jullie delen over de opstanding. Dat is natuurlijk Pasen, dus ik denk, ja, dan hebben we het over de opstanding. Hè? Dat is logisch. En Hanani die refereerde net al even aan de Passion. En ik dacht, ja, weet je, als je door deze periode heen kijkt, dan zie je altijd heel veel gebeuren rondom het sterven en lijden van Jezus. Hè, er is natuurlijk een aantal jaren geleden de film gemaakt, The Passion. En er zijn overal passies, er zijn op verschillende plekken passies spelen. Je ziet het door de hele wereld heen, dat daar dat lijden en sterven, Goede Vrijdag, daar wordt altijd wel, daar wordt op een bepaalde manier nog wel aandacht aan besteed. En ik dacht, ja, weet je, ook films. Ik bedoel, we hebben zelf een paar van films die iets te maken hebben met die daar in ieder geval over gaan. En dan zie je soms toch ook dat het, dat de focus dan ligt als het ware op de mens, Jezus, die lijdt, de mens die gemarteld wordt, hè, de mens die onschuldig is. Ik denk, en toen ik daar wat over aan nadenken was, toen dacht ik, ja, weet je, daar kunnen wij eigenlijk als mensen nog wel wat mee. Hoe bizar het ook is. Maar dit is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, het is aan de orde van de dag. Want dat mensen onschuldig vermoord worden, dat hebben we nou net weer meegemaakt in Kenia. Dat mensen onschuldig gemarteld worden, dat gebeurt elke dag in Syrië. Allerlei groeperingen die geen enkele waarde hechten aan het mens zijn. En die mensen martelen, die daar een bepaald behagen in vinden. Daar kunnen we nog wel wat mee. En ook het feit dat het onschuldige mensen zijn. Maar waar wij niet zoveel mee kunnen, is met het feit dat de mens, hè, Jezus, gekruisigd is. En vaak stopt het daar. En dan mag je de rest zelf uitvinden, zeg ik dan altijd maar. En dan denk ik, ja, maar dat is nou net niet de boodschap die je eigenlijk wil meegeven. Want we willen aan mensen meegeven dat Jezus is opgestaan. Dat hij is opgestaan. Dat hij de dood heeft overwonnen. Maar weet je, daar kunnen we niet zoveel mee. Dus dat laten we dan voor het gemak, denk ik, dan toch maar weg. He, voor het eerste heb je niet zo heel veel geloof nodig. Voor het tweede heb je geloof nodig, hoop nodig. En Paulus die noemt de opstanding van Jezus in feite als een van de meest essentiële leerstukken van het christelijk geloof. Hij zegt in 1 Korinthe 15, vers 14, dan zegt hij, en als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen zonder inhoud En zonder inhoud is dan je geloof. Hij is op zich wel heel helder en duidelijk. Ja. En dan gaat hij in de brief aan de Efeze schrijven. En daar ga ik wat verder over nadenken. Hij zegt in Efeze 1, ik bid altijd voor jullie. En dan vraag ik de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk verlicht zult zijn, zodat u iets zult zien van de heerlijke toekomst waarvoor u geroepen bent. En dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarleggen. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan ons die in hem geloven. Door diezelfde kracht, en daar gaat het om, door diezelfde kracht is Christus immers uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is hij verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering. Boven alles waarvoor men respect heeft. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als enig hoofd aan de gemeente gegeven. De gemeente is zijn lichaam waar hij volledig tot uiting komt. Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult en volmaakt. Weet je, ik vind dit persoonlijk, elke keer weer als ik het lees, dan denk ik heb het nog niet goed gelezen. En dan neem ik soms al een makkelijkere vertaling, dan denk ik, weet je, er staat zoveel in dit stuk. Zoveel in. Paulus die bidt voor ze, dat ze zullen zien, dat ze zullen weten, dat ze zullen beseffen. Weet je, dat zijn eigenlijk hele sterke, krachtige woorden. En hij wil dat wij, hij bidt dat de gemeente Jezus Christus zal gaan leren kennen zoals hij is. En dat we de kracht die God heeft gebruikt om Jezus uit de dood op te wekken, staat dat die is in ons. Want dat is de kracht waardoor we wedergeboren zijn. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Die kracht is in jou en in mij. En ik denk elke keer, altijd als ik daarover nadenk, dan denk ik, man, ik weet niet hoe groot die deksel is die er dan op zit. Hè? En ik denk, laten we daar gewoon bij stilstaan. Weet je, wij mogen God verlangt erna dat we gaan leven door die opstandingskracht die in ons woont. En ik heb heel sterk, ik had in de voorbereiding gewoon heel sterk het vermoeden. En ik heb niet met Hanani gesproken, ook al is hij mijn schoonzoon. We hebben nergens over gepraat. En ik had heel sterk het vermoeden, of het gevoel, het vermoeden is helemaal geen goed woord. Het gevoel, het idee dat God vanochtend zijn opstandingskracht gewoon zichtbaar wil maken. Dat hij zijn opstandingskracht in een gebied in jouw leven, waar jij geen hoop meer voor hebt. Waar je van denkt, ik kom hier nooit in verder. Dat God daar zijn opstandingskracht als het ware in wil demonstreren. En ik denk, en weet je, als wij het over hoop hebben, een gebied waar je geen hoop voor hebt, iets waar je geen hoop meer voor hebt. Ik ken heel veel mensen niet die hier zijn. Ik denk, wij praten in ons gewoon alledaagse taaltje, dan zeggen we, nou, ik hoop dat het droog blijft. Hè, dat zeggen we natuurlijk nog wel eens. Ik hoop van wel. En dan hopen we eigenlijk zoiets van, dat we het eigenlijk al niet verwachten dat het wel zo zal zijn. Het is meer een verlangen. Als we het woord hoop op die manier gebruiken, dan is het eigenlijk meer een verlangen wat we hebben. Maar ik denk, als we kijken naar het Bijbelse begrip van hoop. Het Bijbelse begrip van hoop heeft een hele andere lading. Is van een totaal andere orde. Weet je, het is niet een klein kansje tegen beter weten in. Maar het is 100% zekerheid. Dat iets gaat gebeuren, omdat God het heeft gezegd. En dat is voor ons zo vet moeilijk, om het nou maar eens even zo te noemen. Heel moeilijk is dat. Want wij willen graag weten, wanneer gaat dat dan gebeuren? En hoe? Hè? Wij zijn als Nederlanders, wij zijn heel erg berekenend. Wij willen graag weten hoe het allemaal gaat en op welke manier het is. Of we dat ook nog wel met ons, of we dat allemaal kunnen verantwoorden, et cetera, et cetera. Maar de Bijbel die zegt, hoop is een zeker weten. Het is niet een 100% zekerheid. En vanuit die kracht, vanuit die hoop, als er een gebied is in jouw leven waarin jij zegt, daar heb ik helemaal geen hoop meer voor. Dat gaat nooit veranderen. Ik geloof dat God vanochtend zijn opstandingskracht als het ware overheen wil gieten of knallen of weet ik weet het niet. Hè? Maar Ik denk, want die opstandingskracht, die is zo groot. Ik heb een paar dingen gevonden. Ik denk dat er in de Bijbel nog veel meer te ontdekken is. Johannes 1, vers 1. He, daar staat, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. En dan staat er in vers 3, door het woord is alles ontstaan en zonder het woord is er niets ontstaan. Die opstandingskracht in Jezus is ook de kracht geweest waarmee hij alles geschapen heeft. Alles is ontstaan daar door hem. Wat een kracht is er in Jezus geweest. En wat maken wij Jezus soms zo super verschrikkelijk menselijk. En natuurlijk leidt hij met je mee. Mogen we Jezus, ik zeg wel, zien als onze grote broer. En kent hij ons? En wil hij met ons door het leven gaan? En wil hij ons, en voelt hij ons aan? En kent hij onze zwakheden? Hij is ook de hoge priester. Maar hij is ook een verheven God. Hij heeft degene die, door wie alles is ontstaan. Voordat hij zijn leven, zeg maar, gaf. En want daar gaat het om, thema geven, was hij bij de Vader. En is alles door hem ontstaan. En dan ga ik, wij hebben altijd een naam, God heeft de aarde en hemel geschapen. Theologisch helemaal klopt, weet ik niet, volgens mij niet, maar daar ga ik nou niet helemaal over hebben. Maar want er staat door Jezus, de Vader heeft het mandaat aan Jezus gegeven om te scheppen. En alles is door hem geschapen. Iedere cel, iedere atoom, alle mensen die van scheikunde houden, alle DNA, alles, alle neutronen, alles. Alle materie is door hem geschapen. Dit was Jezus Christus, Gods Zoon. Jezus is mens geworden en dan komen we ergens bij kerst uit. Jezus werd mens, een mens. Met een menselijk lichaam. Hij had verdriet, hij had pijn. Hij is, heeft alles meegemaakt, zou je kunnen zeggen, wat wij als mensen ook meemaken. En hij stierf een bovenmenselijke dood. En dan zegt hij op een bepaald moment, als hij sterft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is niet een soort laatste, vooruit dan maar. Het is ook niet iets van, dat wordt vaak gezegd, van hij blies zijn laatste adem uit. Maar ik denk op dat moment dat Jezus, als het ware, de geest van God die in hem was, teruggaf. Dat hij op dat moment daadwerkelijk gestorven is als mens. Want er staat in Romeinen 1, Jezus werd door de Heilige, Romeinen 1 vers 4, als je het wilt nazoeken dan mag dat. Jezus werd door de Heilige Geest bekleed met macht toen hij opstond uit de dood. Op dat moment komt de Heilige Geest terug. Want God komt met zijn scheppingskracht en doet als het ware een nieuw scheppingswonder in dat graf. God doet iets bijzonders, God doet daar iets nieuws. En ik denk dat de opstanding van Jezus, als het ware de eerste stap is in een soort in een herschepping, in een, als het ware, en op dat moment gebeurt er eigenlijk iets in de geestelijke wereld, er vindt een herschepping plaats. Niet een soort van, Jezus werd niet gereanimeerd, maar hij werd ook niet een soort van, hij werd anders opgewekt als dat Lazarus uit de dood is opgewekt. Ik vond het wel mooi, ik hoorde pas voor een tijd terug een keer een preek van iemand, en die zei, weet je, is dat wel eens opgevallen? Als je dan naar het paasverhaal kijkt, dan zie je dat, dan komen die vrouwen bij het graf, en dan is die steen weggerold, en dan zit die engel, die zit op die steen. Eigenlijk apart, want toen die man dat zo zei, toen dacht ik, ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Want Jezus die kon later gewoon door muren gaan. Hij was er. Hij deed niet een deur open. Hij kon zich als het ware, verplaatsen. Jezus had makkelijk uit dat graf kunnen komen zonder dat die steen weggerold was. Maar ik denk dat die steen weggerold is, omdat wij het als mensen nodig hebben om het te zien met onze eigen ogen. En zij zagen dat open graf. En de opstanding van Jezus heeft niks te maken met nieuwe godsdienst, heeft niks te maken met iets, maar het is een nieuwe weg van verlossing. Er is een nieuwe schepping gekomen waar wij allemaal deel van uit mogen maken als wij wedergeboren worden. Dan worden we deel van die nieuwe herschepping als het ware. En de opstanding van Jezus is leven. En het eerste gaat over de macht en de grootheid van de opstanding. Wat een enorme, voor ons soms niet te bevatten, wat dat heeft betekend. En een tweede ding, denk ik, in de opstanding van Jezus is dat dat leven brengt. Er staat in Romeinen 8, want als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, weer de geest heeft Jezus uit de dood opgewekt, die kracht die heeft Jezus uit de dood opgewekt, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u, ook mij, ook jou, die sterfelijk is, niet levend maken door zijn geest. Wij worden levend gemaakt door zijn geest. Jezus is opgestaan. En ik geloof dat als wij met hem, als we gaan leren om te leven vanuit die opstandingskracht. Als wij gaan leren om ons dat bewust te zijn. Dat we dat zijn geest in ons woont. En dat we als het ware die putdeksel die er bovenop zit, dat we die los mogen maken. Dan kan zijn leven door ons heen tot uiting komen. En dat is gewoon soms in hele praktische dingen. Dat hoeft niet altijd heel erg spectaculair te zijn. Alles wat in Gods Koninkrijk gebeurt is spectaculair. Zelfs de dingen die jij misschien niet eens ziet dat ze gebeuren. Weet je, maar het Koninkrijk van God wordt zichtbaar. Als wij geloven dat wij levend in Christus zijn. We zijn hier niet een stelletje dode doodsbeenderen, zoals daar dat verhaal uit Ezechiël. We zijn levend gemaakt. En dat betekent gewoon dat we levend gemaakt zijn voor iedere situatie. Dat God wil dat wij gewoon levende stenen, weet je, dat woord leven komt zo vaak voor. We zijn levende stenen, we zijn levend. Hè? Hij spreekt over levend water. Wat uit ons vloeit. Waardoor we mogen geven ook aan de mensen om ons heen. Gewoon waar we zijn. Waar wij, ik zei net nog tegen iemand, weet je, ik zeg wij mogen onze voet zetten. En waar wij onze voet zetten, daar springt iets nieuws op. Dat staat in Psalm 95. Als wij gaan door een dal, dan ontspringen daar nieuwe dingen. Ik denk, en dat is omdat wij mogen leven vanuit die opstandingskracht van Christus. Die kracht waardoor Jezus uit de dood is opgestaan, zegt Paulus, is in ons. En soms moet er iets af om die kracht als het ware ruimte te geven. Pasen betekent, denk ik, geloof ik, weet ik, dat Jezus leeft en dat wij hem kunnen volgen in dat leven. En Paulus, daar ga ik even mee afsluiten. In Filippenzen, dat is een andere brief die Paulus heeft geschreven aan een gave gemeente, denk ik ook. Dan zegt hij, ik acht, en dan gaat hij vertellen wat hij allemaal wel niet is. En Paulus had best een aardige reputatie. Hij was best een slimme man. En hij had allerlei goede geestelijke bedieningen gedaan. Maar dan zegt hij, jongens, ik acht alles schade. Hè? Of eigenlijk zegt hij, het boeit me allemaal niet zoveel, plat Nederlands. Omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om hem heb ik alles prijsgegeven. En ik houd het voor vuilnis, omdat ik Christus wil winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus. En dan zegt hij dit en dan eindigt hij dit alles om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Weet je, en we gaan zo direct de avondmaal vieren. Dat doen we de eerste zondag van de maand altijd gezamenlijk, plenair, hoe noem je dat, met elkaar. En ik denk als we avondmaal vieren, dan maken we zichtbaar dat Jezus, de Zoon van God, stierf en aan het kruis. En dat zijn bloed voor ons vergoten is. En elke keer als we avondmaal vieren, dan doen we dat eigenlijk om ons dat nog weer eens te herinneren. En elke keer als we het brood breken, dan mogen we zeker weten dat zijn brood, dat lichaam voor ons gebroken is. He, want soms voel je je misschien wel minder waardig. Soms denk je misschien wel eens van, ja, maar mijn leven is zo'n puinzooi. Mijn leven, dat kan bijna niet. Dat kan ik me bijna niet. Dat kan bijna niet. En toch is het zo. Hij heeft zijn leven, zijn lichaam voor jou verbroken. Hij heeft de wijn, als het ware, we gebruiken altijd druivensap. Maar dat maakt verder niks uit, maar hij heeft zijn bloed vergoten En met het vergoten van het bloed is er een nieuw verbond gekomen. Een verbond van leven. En er staat, hij nam in Lucas, hij nam een brood. En dankte God ervoor. En hij brak het in stukken. Gaf die aan hen en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan en denk aan mij. Dat is zo simpel. Gewoon, eet hiervan en denk aan mij. En dan zegt hij, hetzelfde deed hij met de beker na de maaltijd. En hij zei, deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met mensen. En het is mijn bloed dat voor jullie wordt gegeven. En ik denk, weet je, dit is zo geweldig. Dat er een nieuw verbond is waar we allemaal deel van uit mogen maken. En we mogen allemaal in dat koninkrijk van God wonen, werken, leven, wandelen. Wat we ook maar zouden kunnen bedenken. En hij wil zijn opstandingskracht geven. En ik wil je vragen, ik wil gewoon mensen van het aanbiddingsteam weer vragen om verder te gaan met de aanbidding. We hebben 3 tafels. Achterin is een tafel, hier staan er 2. Je mag naar voren gaan, je mag het avondmaal halen. Maar ik wil je ook uitdagen, er staan ook bij iedere tafel 2 mensen. En die staan daar omdat ze graag voor je willen bidden. Omdat ze die opstandingskracht over jouw leven uit willen bidden. En ik wil je, ik weet van mezelf, misschien moet ik dat gewoon zeggen. Weet je, jaren geleden zat ik wel eens in een conferentie of in een samenkomst en dan was er een oproep. En dan wilde ik eigenlijk wel zo graag naar voren gaan. Hè? Maar ik baalde er altijd van, want ik durfde dat eigenlijk gewoon niet. Want ik dacht eigenlijk ook altijd van, nou dan zullen mensen wel denken van, oh wat heeft die dan of zo. Hè? Ja, dat kan zoveel valse schaamte zijn. Maar misschien is er iets in jouw leven waarin je denkt, daar heb ik geen hoop meer voor. Of misschien heb je wel geen hoop meer voor een ander. Kan ook. Je kan ook plaatsvervangend ergens naartoe gaan. En zeggen van, joh, ik heb iemand in mijn familie. Of ik heb iemand, daar heb ik geen hoop meer voor. Wil je met me bidden voor die persoon? Dus dat is wat we willen doen. We gaan avondmaal vieren. En tegelijkertijd als je zegt, als je avondmaal gevierd hebt. Je zegt, joh, ik heb gewoon een situatie waar ik geen hoop meer voor heb. Waar ik niet uitkom. Waar ik helemaal klem in zit. Waar ik bevrijding voor nodig heb. Waar ik helemaal in klem zit. Of weet ik veel wat. Ik heb die opstandingskracht van Jezus nodig in mijn leven. Dan zijn daar mensen om voor je te bidden. Dus dat zou ik willen vragen om te gaan doen. Laten we gewoon verder gaan in aanbidding. Ja? Kan dat erna niet? En de mensen vragen die bij de tafel staan. Er staan 2 mensen bij. En laten we feest vieren. En ons uitstrekken naar wat hij wil doen. Vader, ik dank u dat u uw opstandingskracht in ons hebt gelegd. Heer, en ik geloof ook dat u vanochtend als het ware deksels wilt verwijderen, banden wilt verbreken, zodat wij werkelijk kunnen gaan leven vanuit die opstanding. En zodat we gaan beseffen en weten en zien wie u bent. Dat u veel groter bent dan mijn beperkte bidden en denken. Dat u de God van voorziening bent, van overvloed bent. Heer, want dat is wat u tegen uw discipelen zegt. Ik wil dat jullie leven hebben in overvloed. En het kan niet zijn, Heer, dat we maar een beetje kneuterig zijn en dat we maar beperkt denken. En dat ons denken alsmaar gebonden wordt door al onze, misschien wel door ons verleden of door dingen die er gebeurd zijn. Heer, wilt u een openbaring geven van uw liefde, van uw grootheid, van uw almacht, van uw opstanding.